Welkom bij de podcast Pensioen Insight. Wat leuk dat je luistert. In deze PwC-podcast nemen we je op hoofdlijnen mee in de belangrijkste elementen in het nieuwe pensioenstelsel als gevolg van de wet toekomstpensioenen en kijken we naar pensioen binnen het bredere arbeidsvoorwaardenpakket. Er gaat een hoop op ons afkomen, maar wat zijn nou dingen waar je echt rekening mee moet houden? En misschien nog belangrijker, wat moet je er precies mee en wanneer? Dit en nog veel meer hoor je in deze podcastreeks.
Welkom dames en heren bij aflevering 11 van de Pensioen Insight podcast van PwC. Leuk dat u luistert. Vandaag spreek ik met mijn collega-partner Patrick Heijsen. Hij is gespecialiseerd in vermogensbeheer in de pensioensector. En we weten natuurlijk dat rondom de wet toekomstpensioenen er aan de vermogensbeheerkant van alles gaat veranderen. Waarom? Omdat we in heel veel gevallen van defined benefit regelingen, van middelonregelingen naar beschikbare premieregelingen gaan. Nou, dat betekent aan de asset management kant, aan de vermogensbeheerkant van alles. We gaan naar individuele pensioenvermogens toe en we hebben maar zo het vermoeden dat dat heel veel gaat betekenen voor niet alleen de asset managers die dat allemaal moeten beleggen en daarover moeten communiceren en et cetera. Maar we hebben ook het vermoeden dat dat heel veel gaat betekenen dus voor werkgevers en werknemers. En daarom spreken we vandaag met jou, Patrick. Leuk dat je er bent. Welkom.
Dankjewel.
Ja, Patrick, ik begin meestal aan deze podcast met een simpele algemene vraag, hè, zodat je even op stoom kunt komen. En die vraag is deze keer, waarom hebben we het hier eigenlijk over? Ik heb al een korte toelichting gegeven, maar ja, als je simpel nadenkt, denk je van ja, weet je, er wordt belegd en ik verdeel die beleggingen gewoon een beetje over wat potjes. Dus nou ja, zoveel impact gaat die WTP niet hebben. Maar ik denk dat ik me daarin vergis. Dus kun je eens uitleggen wat dit allemaal gaat betekenen voor de vermogensbeheerkant?
Ja, nee, inderdaad. Kijk, de hele nieuwe pensioenstelsel, de transitie, dat gaat zeker wat betekenen voor de vermogensbeheersector. Uiteraard hangt het wel eventjes af van welke pensioenregeling het gaat worden. Mm-hmm. Dus als je het hebt over de solidaire pensioenregeling, dan zal die gevolgen wat kleiner zijn dan de flexibele pensioenregeling. Maar grosso modo, we hebben in ieder geval wel een aantal punten wat echt beide een grotere impact heeft. Allereerst leidt het gewoon tot meer transparantie van de rendementen. Dus we gaan meer naar individuele potjes. Deelnemers die zullen ook meer het opgebouwde kapitaal zien. Maandelijks of afhankelijk van hoe vaak je dat afspreekt. Dus daarmee zie je dat het voor de deelnemers het rendement dat zij bijgeschreven krijgen bij dat kapitaal, dat het gewoon meer zichtbaar is. Dus het is transparanter.
Ja, ja.
Daarnaast een ander belangrijk punt. Transparantie, dat leidt veelal tot een betere vergelijkbaarheid. Dus deelnemer A krijgt rendement bijvoorbeeld 5%. Deelnemer B die krijgt maar liefst 7-8%. Mm-hmm. Hoe zit dat? En kunnen we dat dus met elkaar ook gaan uitleggen hoe dat precies zit?
Hoe zit dat dan?
Het heeft allemaal uiteraard te maken met als deelnemer welke karakteristieken van je als deelnemer je hebt. Mm-hmm. En op basis van die karakteristieken word je toegedeeld tot een groep. We noemen dat een cohort.
Ja.
En die cohort die staat eigenlijk voor een zogenaamde mix van asset classes.
Ja.
Bijvoorbeeld als je heel erg jong bent, 25 jaar, nou, dan zit je veel meer in de aandelen te beleggen.
Ja.
Als dat je 65 plus bent.
Ja, ja.
Nou, dat betekent dus ook dat het rendement die je verkrijgt als deelnemer uit die collectieve beleggingspot, ja, dat hangt natuurlijk wel af hoe er dan precies is belegd.
Ja.
Maar bij de solidaire pensioenregeling, dat moeten we niet vergeten. Het is niet zo dat het echt individuele potjes zijn. We hebben te maken met collectieve beleggingen.
Ja.
Alleen het toebedelen van die rendementen aan die individuele rekeningen, ja, daar wordt wel degelijk rekening gehouden met deze mix.
Dat kan betekenen als ik twee werknemers heb, die zitten allebei in diezelfde solidaire premieregeling. De facto hebben ze dus aan de achterkant min of meer dezelfde beleggingsmix. Hè. Dan kan het zijn dat er gemiddeld 5% rendement wordt gemaakt en dat de een 3 krijgt en de ander 7. Omdat het pensioenfonds of de uitvoerder besluit om zo die rendementen toe te delen over de cohort. Is dat wat je zegt?
Ja, dus van tevoren zijn die spelregels natuurlijk opgesteld. En een deelnemer A die kan een andere assetmix hebben dan een deelnemer B. En vaak wordt dat ook gebaseerd op een zogenaamde life cycle. Dus hoe oud je bent.
Ja.
En er worden daarnaast ook rekening gehouden met de zogenaamde risicopreferenties van de deelnemer.
Ja, ja.
Maar het klopt inderdaad dat collectief zullen we allemaal vanuit dat brede pensioenfonds één collectief rendement behalen. Maar die zullen inderdaad toebedeeld worden naar al die individuele deelnemers.
Ja.
En dat betekent dus dat uitlegbaarheid en daarmee communicatie, dat het een hele belangrijke gaat worden.
Ja, want je was bezig met je mini-college. Hè? Je zei transparantie en vergelijkbaarheid. Maar ik onderbrak je. Dus wat zijn de overige zaken die je wilde benoemen vooraf?
Nou, nog een derde. En dat is wat ik dan even maar noem passendheid. Als je dus kijkt dat het extra element die hierbij is gekomen, is dat we de risicopreferenties van deelnemers moeten gaan meten. Ja. In het verleden is het zo dat we op basis van onze vooruitzichten qua economie, financiële markten, kunnen we een hele goede analyse maken. Op basis van alle deelnemers ten opzichte van de beleggingsportefeuille die we hebben. Maar nu is het wel zo dat we ook veel meer nadrukkelijker die preferenties moeten gaan meten.
Individuele preferenties.
Individuele preferenties. En het is niet zozeer gezegd dat dat allemaal afhankelijk is natuurlijk van leeftijd. Het hoeft helemaal niet zo zijn is dat een jonge deelnemer risicovol wil beleggen. Dus dat is een belangrijk vraagstuk van hoe we dat met elkaar omgaan. Maar vooral ook hoe we dat gaan vertalen in die grotere collectieve beleggingspot.
Ja, nu hoor ik over die risicopreferentiemeting en risicodraagvlakmeting. Hè? Heel veel rumoer eigenlijk in de sector. Hè? Ze moeten dat uitvragen, onderzoeken. Maar de onderzoeken die tot nu toe zijn gedaan, die leveren eigenlijk niks zinnigs op. Hè? Ja, in de zin van, we zien weinig verschillen tussen cohorten. Nou, dan kun je zeggen, dat is ook een inzicht. Daar kunnen we het mee doen. Maar het is toch niet de heilige graal die we hadden gehoopt, denk ik, hè?
Nee, kijk, ik denk, er zijn twee zaken die ik hierover wil benoemen. Allereerst is elke meting die je doet bij een deelnemer en de waarde daarvan valt in staat uiteraard met de animo vanuit de deelnemers om hier aan mee te doen.
Oh ja, ja.
Dus op het moment dat er een meting is, grootschalig, maar toch dat er niet onvoldoende deelnemers hier aan deelnemen, dan is de vraag hoe representatief dat dan is. Dus dat is een uitdaging. Mm-hmm. Maar dat is sowieso met elke meting. Een tweede is, en dat is ook een belangrijke. Kijk, wij gaan inderdaad van aanspraken naar premie.
Mm-hmm.
En dat betekent dat er nu best wel ook in die risicopreferentie aantal zaken worden gevraagd aan die deelnemer. Maar we moeten niet vergeten dat we de afgelopen jaren hebben gecommuniceerd over aanspraken.
Mm-hmm.
Dus de deelnemer hoefde hier eigenlijk helemaal niet over na te denken.
Nee, want een recht was een recht.
Een recht was een recht. Betekent wel dat we die deelnemer ook nog echt mee moeten nemen van wat dat betekent. Stel, een deelnemer zegt van, ik wil niet zoveel risico nemen. Dat betekent wel dat we ook nog educatie daaraan moeten vastleggen. En dat is namelijk, minder risico nemen betekent ook uiteindelijk minder rendement. En dat zou dus ook kunnen betekenen dat ik niet op tijd kan stoppen. Of ik stop wel op tijd, maar dan krijg ik een lager pensioeninkomen.
Ja.
En dat soort elementen moeten nog echt wel worden meegenomen. Dus die educatie daaromtrent, dat is een hele belangrijke slag om die te maken onder de deelnemerspopulatie.
Ja, ik ben blij dat je dat zegt. Want dat is ook precies wat we in een vorige podcast met Bianca van der Goes en Sander Appel over communicatie besproken hebben. Beste luisteraar, ik verwijs u ook nog even terug naar die podcast. Want daar werd dat inderdaad ook gezegd. Hè, van communicatie heeft ook een belangrijk educatief doel. En nou ja, dat benadruk jij hier nogmaals.
Absoluut, ja. Absoluut.
Ja. En Patrick, nu hebben we het met name even gehad over de solidaire regeling. Dan hebben we natuurlijk ook de flexibele premieregeling. Nou, voor de pensioendeskundigen onder de luisteraars, die lijkt natuurlijk heel erg op de beschikbare premieregeling die we al lang hebben. Iedereen heeft zijn eigen potje en heeft misschien zelfs wel invloed op de beleggingen. Ofwel door profielen te kiezen, hè, defensief, offensief, neutraal, of met vrij beleggen zelfs nog iets meer keuzes te kunnen maken. Gaan we dat systeem ook in die flexibele premieregeling weer terugzien?
Ja, eigenlijk is inderdaad de flexibele pensioenregeling een type individuele DC-regeling. En de uitvoering daarvan is eigenlijk dan daarmee ook gebaseerd op het hele DC-vermogensbeheer. En wat een belangrijke dan daarin is, is dat elke deelnemer die zien hun units in onderliggende beleggingsfondsen.
Ja.
He, dus de participaties. Dus ze zien ook echt de units maal de koers. En dat, is een heel belangrijk verschil ten opzichte van de solidaire pensioenregeling, waar je echt meer een collectief vermogensbeheer hebt. Dus bij de solidaire pensioenregeling beleggen we nog steeds collectief, maar worden de rendementen administratief individueel toegewezen. Bij de flexibele pensioenregeling heb je eigenlijk al bij het toetreden tot die beleggingen via units en koersen. En dat is wel een fundamenteel verschil, ook voor de vermogensbeheerindustrie.
Ja, ja.
Dat betekent dat als je kiest voor een flexibele pensioenregeling en je gaat zaken doen met betreffende vermogensbeheerder, dat die ook in staat moet zijn om deze vermogensbeheer aan te kunnen bieden.
Ja.
En dat heeft dus ook gevolgen, kan het zijn, dat beleggingsfondsen en structuren anders opgezet moeten worden om eigenlijk al die units, want daar praat je dan eigenlijk over, om mogelijk te maken.
Nou, is dit de doelgroep van deze podcast is niet per se natuurlijk de vermogensbeheerindustrie. Dus we gaan niet te diep in op de vraag hoe de vermogensbeheerders aan de achterkant al die assets opnieuw moeten construeren en administreren en zo. Maar ik vraag me dan wel af, of eigenlijk is mijn constatering dan, Patrick, dat ook in de communicatie weer naar die deelnemer er heel veel verschil is tussen die solidaire en die flexibele regeling. Want in die solidaire regeling krijg ik dan dadelijk te zien, nou, ik had aan het begin van de maand 50.000 euro in de pot. Er is 3.000 euro rendement bijgekomen, you wish. En 1.000 euro storting, dus ik heb aan het einde van de maand 54.000 euro in de pot. Maar ik kan niet zien waar dat precies in is belegd. Ik zie alleen maar de stand van mijn vermogen. Terwijl in een flexibele premieregeling ik wel kan zien, nou, ik heb zoveel van mijn geld zit in beleggingsprofiel neutraal. En als ik voor opting-out heb gekozen, ik heb zoveel geld zitten in beleggingsfonds ABC. Dat is eigenlijk het verschil, toch?
Qua transparantie is dat zeker het verschil. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel zo bij de solidaire pensioenregeling. Het is minder transparant. Daarentegen, omdat we collectief blijven beleggen, zijn andere asset classes waarin we kunnen beleggen wel mogelijk.
Ah, kun je dat toelichten?
Nou, bijvoorbeeld wat we noemen de alternatives, om daarin te beleggen, zeg maar meer de illiquide markten.
Zoals tolwegen en private equity?
Maar ook direct vastgoed. Dus we hebben vastgoed is een hele belangrijke beleggingscategorie die niet altijd even liquide is. Ja. Dat is beter te beleggen via een solidaire pensioenregeling als bijvoorbeeld flexibele pensioenregeling. We verwachten overigens wel dat in de toekomst, dat zie je ook wel, dat het opzetten van die beleggingsstructuur, dat ook steeds meer mogelijk is en mogelijk maakt.
Ja, want dan ga je die illiquide beleggingen toch gewoon verpakken in een fondsstructuur en dan kun je het wel? Of denk dan te simpel?
Ja, dat kan. Alleen bij die flexibele pensioenregeling, en daar gaat die natuurlijk om, daar zitten natuurlijk wel meer keuzerechten in.
Ja.
En keuzerechten, als je die als deelnemer daar gebruik van wil maken, dat betekent dus ook wel als vermogensbeheerder dat je dat moet kunnen.
Ja.
En keuzerechten, afhankelijk van welke keuzerechten het zijn, maar dat kan wel leiden dat je een bepaalde liquiditeit gewoon in je beleggingsportefeuille moet hebben.
Ja. Hey Patrick, nu is deze podcast, ik zei het al, met name ook bedoeld voor werkgevers. Hè, die gaan over de arbeidsvoorwaarden pensioen. We hebben het gehad over de impact op de deelnemer, met name in de communicatiesfeer, maar ook wat zien ze nou op hun overzicht en welke keuzes moeten ze maken. We hebben het gehad over wat betekent dit voor de vermogensbeheerindustrie. Maar wat is nou het gevolg hiervan voor de werkgevers?
Nou, ik denk allereerst, het is goed voor werkgevers om te beseffen dat door deze transitie, eigenlijk als een werkgever kijkt naar hun werknemers, die graag willen dat hun werknemers op tijd kunnen stoppen met werken, maar ook een goed pensioeninkomen hebben.
Mm-hmm.
Dat de afhankelijk daarvan is wel nu in grote mate bepaald door het verkregen rendement.
Ja.
Door de premieovereenkomsten die eigenlijk nu zijn neergezet. Maar als je dat dus beseft, het rendement, dan betekent dus ook eigenlijk dat afhankelijk van hoe het vermogensbeheer dus is ingericht, dat het een ontzettend belangrijke gaat worden om überhaupt dat rendement te krijgen.
Mm-hmm.
De tweede is, en dat is ook belangrijk voor werkgevers om dat te realiseren, de deelnemers, oftewel hun werknemers, die krijgen te zien die individuele potjes.
Ja.
Afhankelijk van wat financiële markten doen, zullen die potjes ook een ander beeld geven.
Je bedoelt, de ene maand kan er 1.000 euro bij komen, de andere maand gaat er weer 1.000 euro af. Dus het is volatiel.
Het is volatiel. Dus stel je nou voor dat we een enorme dip krijgen, een crisis op de financiële markten.
Mm-hmm.
Hebben we in het verleden frequenter gezien.
Ja.
Kan in de toekomst zeker ook gebeuren.
Gaan we wel vanuit.
Zeker nog met deze geopolitieke spanningen.
Ja.
Maar het betekent dus wel dat die deelnemer die ziet volatiliteit en dat die kapitaal naar beneden kan gaan.
Ja.
Dat is dus in het verleden is dat absoluut, hebben ze dit niet kunnen zien. Want ze hebben alleen een aanspraak gezien.
Nee,
het
staat achter de klapdeuren.
Exact. Maar wat betekent dat dan? Wat voor effect heeft dat als de deelnemer dat ziet? Gaat hij zich zorgen maken?
Ja, nou ja, ik kan me voorstellen als je nog een jaar hebt te gaan en je ziet 20% van je kapitaal verdampen, dat je zenuwachtig wordt, toch? En dan klop je bij je werkgever aan en wat gebeurt hier?
Exact. En dat is nou precies de essentie. Dus het is goed dat de werkgever zich beseft dat het niet alleen een kwestie is van de communicatie wordt anders. Nee, maar het heeft ook één op één gevolgen met de economische en financiële marktomstandigheden.
Ja.
Nou, daarin moet de deelnemer goed worden begeleid.
Ja.
Van wat ze mogen verwachten. Maar ook, wat zijn onzekerheden die we met elkaar hebben als gevolg van de economie, dan wel de financiële markten.
Vind je dat een taak van de werkgever? Of een taak van de uitvoerder? Of een gemeenschappelijke taak?
Het is een gemeenschappelijke taak.
Ja.
Enerzijds heeft de werkgever natuurlijk de ambitie om voor haar werknemers te zorgen en tijd te kunnen stoppen. Ik denk ook dat de werkgever ook het belang heeft dat op een gegeven moment haar werknemers op tijd kunnen stoppen.
Ja.
Maar het is absoluut ook een taak van de pensioenuitvoerders,
ja,
om haar deelnemers daarin goed te blijven informeren. Maar dat zal op een hele andere manier gaan gebeuren.
Ja, dus die pensioenuitvoerder die informeert en die legt uit en die geeft inzicht. Ja. Maar het is uiteindelijk die werkgever die met die eventueel ongeruste werknemer praat en ook het gesprek aan moet kunnen gaan van ja, wat betekent het nou? Maar hoef je wel of niet zorgen te maken? Wat zijn misschien instrumenten die wij in ons arbeidsvoorwaardenbeleid hebben om met dit soort risico's om te gaan? Hè? Gaan we misschien wel opleidingen daarvoor bieden? Of gaan we flexibeler worden of makkelijker worden in het langer doorwerken of eerder stoppen met werken?
Ja.
Omdat dat zijn denk ik allemaal zaken waar je als werkgever over na kunt denken, toch?
Absoluut, ja, absoluut. En daar kun je meedenken. En ik denk dat dat ook goed is om daar ook faciliteiten voor te bieden. Want we kunnen uiteindelijk, als je het even holistisch bekijkt, waar hebben we het nu eigenlijk over? We hebben het over hoe we het gaan verdelen. En of dat nu is via de solidaire pensioenregeling of flexibele pensioenregeling. Maar uiteindelijk, en dat is de essentie, hoe we het gaan verdelen, gaan we verdelen. Maar de essentie is dat die potten met geld worden belegd op de financiële markten.
Ja.
En daar zitten die onzekerheden. En we moeten met z'n allen, ook de werkgevers, werknemers en deelnemers, daarin begeleiden. Hoe ga je om met deze onzekerheden?
Dat vind ik een mooie samenvatting, Patrick. We moeten leren omgaan met onzekerheden. En uiteindelijk is alles in dit stelsel, was het altijd al, maar is het nu misschien veel transparanter, is het verdelen van geld, risico's, herverdelen, wel of niet tussen generaties, tussen cohorten. Uiteindelijk is dat het spel achter de klapdeuren. En dat wordt alleen maar inzichtelijker, nou, met alle voordelen, maar potentieel ook wat nadelen van dien.
Ja.
Oké, Patrick, we zijn alweer aan het einde gekomen van deze podcast bijna, maar niet voordat ik jou de vraag heb gesteld. Wat is nou eigenlijk jouw belangrijkste boodschap voor de luisteraar?
En mijn belangrijkste boodschap zou zijn, als je dus kijkt naar de hele transitie, dan is het eigenlijk heel erg duidelijk dat de deelnemer en de medewerkers, dat ze gebaat zijn bij een goede begeleiding, bij een goede informatieverschaffing, gerelateerd aan de onzekerheden, mogelijke onzekerheden die er kunnen ontstaan in de economie en financiële markten.
Ja.
En mijn boodschap zou eigenlijk zijn dat op dit moment, omdat we de afgelopen 20, 30 jaar over aanspraak hebben gecommuniceerd, dat onze deelnemerspopulatie, onze medewerkers, niet zover zijn. Dus de oproep is om ook niet alleen te denken aan zorgplicht en wanneer voldoen we aan de wetgeving, maar laten we ook zorgambitie neerzetten. We moeten in staat zijn om al deze medewerkers en deelnemers hier echt goed in te gaan begeleiden.
Nou, dat is een mooie uitsmijter, Patrick. Dank je wel. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze 11e aflevering van de Pensioen Inside podcast. Hartelijk dank. En uw beste luisteraar ook zeer bedankt voor het luisteren. En ik ontmoet u graag virtueel weer de volgende keer. Dank u wel.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Pensioen Inside. Binnenkort nemen we de laatste aflevering van dit seizoen op, waar we jouw vraag over het nieuwe pensioenstelsel gaan beantwoorden. Dus heb je een vraag? Laat hem achter in de comments of stuur een e-mail naar marloes.van.loenen@pwc.com. En wie weet wordt deze in de laatste aflevering van dit seizoen beantwoord. Meer informatie over pensioenen? Kijk op de website van PwC en volg Pensioen Insight in jouw favoriete podcast-app.